Ik merk dat we digitalisering vaak zien als iets technisch. Een nieuw systeem of een AI-tool. Maar digitaal vakmanschap begint bij mensen. Begrijpen wat je doet, snel kunnen meebewegen, samen leren en oefenen. Alleen als de juiste kennis op de juiste plek zit, vandaag en morgen, kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Bij de waterschappen, waar cruciale infrastructuur steeds digitaler wordt bestuurd, is dat extra interessant. Wat vraagt dat van de organisatie en vooral van ons, de mensen achter de knoppen?
Dit is Bits en Beleid. In deze podcast duiken we in de digitale transitie van de overheid. Samen met jonge ambtenaren praat ik met deskundige en ervaren collega's. Wat komt er op ons af? Wat vergt dit van leiderschap en welke kansen en dilemma's zien we? Dit is een podcast van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid en wordt mogelijk gemaakt door CIO Rijk.
Dat gaat over aan de een kant snappen van alle technieken die er zijn. Snappen wat de risico's zijn of de bewuste keuzes maken over dit doen we wel of dit doen we niet. En dat op alle lagen. Dus zowel in de uitvoering als helemaal tot het bestuurlijk niveau moet je daar best wel wat stappen in zetten. En dan moet je elkaar goed kunnen verstaan.
Co-host vandaag is Nina Terbeest, beleidsmedewerker bij het ministerie van VRO.
Vandaag gaan we het hebben over digitaal vakmanschap. We zijn op bezoek bij Jonas Heffels, programmamanager ontwikkelthema waterschappen bij het Waterschapshuis. Jonas, kan je even kort uitleggen wat het Waterschapshuis doet?
Het Waterschapshuis is de uitvoeringsorganisatie van de waterschappen op alles wat met IT te maken heeft. Dus op het moment dat we daar samen op werken, dan gaat het eigenlijk altijd via het Waterschapshuis.
Dus als we het hebben over innovatie en digitaal vakmanschap, dan hebben we het over innovatie, digitaal vakmanschap van alle medewerkers van alle waterschappen.
Ja, inderdaad. En daar zijn alle waterschappen individueel mee bezig, maar wij helpen ze daar fanatiek bij.
Jij bent een man van 41. Hoe is het gesteld met je eigen digitale vakmanschap?
Ik ben er altijd van overtuigd dat dat wel redelijk goed zit. En dat het meeste mij vrij natuurlijk overkomt. En dat ik daar ook vrij natuurlijk mee om kan gaan. En heel af en toe dan ben je toch weer verbaasd van iets wat weer nieuw is.
Wat versta jij dan eigenlijk onder digitaal vakmanschap?
Voor mij is digitaal vakmanschap vooral het vermogen van een ieder om te gaan met alle nieuwe technieken die op ons afkomen. Maar ze ook dan vooral in te zetten om of voor jezelf meerwaarde te creëren. Hè. Dat doen we in ons dagelijks leven altijd. Maar op werkgebied ook voor de taak waar je voor staat. Mm-hmm. Dus maatschappelijke opgaves goed doen.
Hey, en Nina, jij bent nu al eventjes bezig bij de overheid. Jij bent van een jonge generatie en jij wordt geacht om een soort digital native te zijn. Mm-hmm. Als jij om je heen kijkt, en wat zie jij dan aan digitaal vakmanschap om je heen bij zo'n ministerie?
Nou, ik denk eigenlijk dat er veel meer kansen zijn dan die we daadwerkelijk benutten. Dus we weten eigenlijk niet heel goed wat er is. Dus ik denk dat daar nog heel veel te halen is. Dus ik denk, voor mij is digitaal vakmanschap inzien welke kansen er zijn, maar ook goed begrijpen hoe je die kansen dan moet benutten. En ook, ja, er horen misschien ook wel risico's bij, dus die ook inzien. Dus niet overal steeds weer op een nieuwe trend stappen, maar echt bewust omgaan met, nou ja, de digitale mogelijkheden.
En wat hoop je dan vandaag van Jonas te horen?
Nou, ik hoop eigenlijk op een heleboel concrete voorbeelden van hoe de waterschappen hiermee omgaan. Ja, en wie weet kunnen we dan aan het eind van deze podcast wel aan de hand van, nou ja, methodes die jij noemt, wel tot een soort stappenplan komen. Ja, die we ook breder kunnen inzetten binnen de overheid.
De methode Jonas.
Ja, blijkbaar.
Kan je daarmee uit de voeten?
Ja, daar komen we mee weg vandaag, denk ik.
Even om een beeld te krijgen. Als jij praat over digitalisering bij de waterschappen, bij het waterschapshuis. Waar moet ik dan aan denken aan digitalisering bij jullie?
Ja, nee, de waterschappen zijn natuurlijk hele technische organisaties. Dus zowel op de zuivering als in het waterbeheer, als rond dijken, gebruiken we allemaal digitale technieken en meetsystemen, sensoren en weet ik wat allemaal. Dus alleen daarin al zitten ongelooflijk veel digitale toepassingen. En je ziet dat de afgelopen 15, 20 jaar heel veel van medewerkers heeft gevraagd om daar ook mee om te leren gaan in dagelijkse uitvoering en dat te snappen. En ondertussen zitten we in de fase dat we ook langzaam steeds vaker naar systemen gaan die best wel veel stappen zelf zetten al. Dus waar je als mens vooral bijna de adviseur van het systeem bent in plaats van de bediener van het systeem. En daar zie je wel een verschuiving in ontstaan.
Ik vond het wel interessant. Tijdens het voorgesprek schroomde jij niet om je, laten we zeggen, enigszins kwetsbaar op te stellen. Hè? Mm-hmm. Je bent nu al iets meer dan 10 jaar hier bezig, 14 jaar geloof ik. En je zei van, nou, ik heb er eigenlijk best wel even over gedaan om ervoor te zorgen dat de organisatie
bewust onbekwaam is. Ja. En we zitten nu eigenlijk in de fase dat we naar bewust bekwaam gaan. Kun je een beetje uitlichten wat je daarmee bedoelt?
Ja, dan heb ik het echt vooral over digitale transformatie. Dus het vermogen van onze organisaties om met die nieuwe technieken ook inderdaad meerwaarde, eigenlijk zoals jij net zei, Nina, meerwaarde te leveren. Dat heeft best wel even tijd nodig gehad. En toen ik daarmee startte, iets meer dan 5 jaar geleden, durfde ik wel te zeggen dat we vooral onbewust onbekwaam waren. Want we waren niet bezig met digitale transformatie. We waren gewoon met ons werk bezig en dat slimmer doen. En dat zijn we nog steeds. Alleen wel steeds meer met het beeld van, hey, in alle taken die wij doen, hebben we digitale toepassingen of nodig. Of komen ze vanzelf op en hebben we ermee om te gaan. En dat vraagt anders denken. En daar hebben we wel een stap in gezet, want dat weten we ondertussen dat we dat moeten. Maar dat betekent niet dat we daar altijd vaardig in zijn, want die techniek die gaat sneller dan dat wij in staat zijn zelf te ontwikkelen natuurlijk.
En die volgende stap, want nu ben je dan bewust onbekwaam. Nou ja, de volgende stap is bewust bekwaam. Ja. Ja, wat is er dan nog nodig om daar te komen?
Nou, best wel wat denk ik, want dat gaat over aan de ene kant snappen van alle technieken die er zijn. Maar wat jij net ook al zei, hè, snappen wat de risico's zijn of de bewuste keuzes maken over dit doen we wel of dit doen we niet. En dat op alle lagen. Dus zowel in de uitvoering als helemaal tot het bestuurlijk niveau moet je daar best wel wat stappen in zetten. En dan moet je elkaar goed kunnen verstaan. Dus dat heeft wel echt wel even tijd nodig. En in dat opzicht is het echt wel een groot veranderproces eigenlijk waar we met z'n allen in zitten. En dat vraagt best wel veel jaar altijd.
Jij bent eigenlijk heel erg ook deskundig op het gebied van verandermanagement. Hè? Mm-hmm. Jij noemt nu de uitvoering en laat me zeggen de leidinggevende. Wie zijn makkelijker om mee te nemen in dit proces? Of misschien wie zijn lastiger om mee te nemen in dit proces?
Oeh, dat vind ik een moeilijke. En waarom ik dat moeilijk vind, is omdat er zitten verschillende uitdagingen op de verschillende werkgebieden. Dus inderdaad, in de uitvoering kunnen mensen vrij makkelijk de technieken omarmen. Maar is het soms best wel moeilijk om te bedenken van, hey, maar wat betekent dit nou beleidsmatig? Dat ik met een drone vlieg en foto's van een sloot maak om te kijken of er ergens illegale praktijken plaatsvinden. Dat vind ik vrij makkelijk toe te passen. Maar denk ik dan ook over wat kunnen er nog meer met die foto's gedaan worden? En kan ik dat gewoon inzetten ook als ik zie dat er iets anders nog gebeurt waar ik op dat moment niet naar op zoek ben? Dat is niet makkelijk om dat mee te nemen. Terwijl een bestuurder daar juist weer over nadenkt en geholpen moet worden om dat denkproces en daar afweging in te maken. En dus daar heb je een heel ander gesprek mee. Dus het is echt het is overal wel anders, is mijn ervaring.
En jullie helpen dan vanuit het waterschapshuis de waterschappen op, nou ja, al die lagen eigenlijk. Wat zijn dan verschillende methodieken die je uitzet voor de uitvoering, maar ook voor die bestuurslaag?
Even de stap van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam te maken, zijn we heel veel met leerlijnen en leergangen bezig geweest. Dus snappen wat digitale transformatie is, snappen wat de ethische kant van datagebruik en digitale toepassingen zijn. Maar ook snappen wat er gewoon aan innovaties op ons afkomt met allemaal nieuwe technieken.
En moet ik me dan echt een soort e-learning voorstellen? Echt een beetje een soort schools?
Ja, dat zou je denken, maar nee. Okay. Omdat het een gebied is waar we natuurlijk de meeste kennis zelf te maken hebben nog. Hebben we eigenlijk heel veel co-creatief leren toegepast. Dus aan één stuk een stukje inspiratie, een stukje theorie, maar dan vooral samen nadenken, wat betekent dit nou voor mijn werk? Wat betekent het voor mij als persoon en wat betekent het voor ons als organisatie? En iedere keer die trits van stapjes doormaken, en dat kan je zowel met bestuur doen als met uitvoering, helpt om in ieder geval die gemeenschappelijke taal te ontwikkelen die je nodig hebt hierin.
Laten we die route een beetje afsplitsen in gedrag, houding en cultuur. Om naar dat digitale vakmanschap te komen. Of naar dat bekwame, die bekwaamde staat. Ja. Wat voor gedrag zie jij dan graag om je heen?
Nou ja, nieuwsgierig en leergierig. Dat zijn denk ik wel de eerste stappen die je nodig hebt om te gaan met nieuwe technieken en nieuwe kennis. Op het moment dat je denkt, ja, maar vroeger was alles beter en ik wil daar graag naartoe. Dan krijg je toch dat je op den duur vastloopt. Daar kan je vast een tijdje mee vooruit. Maar de technieken blijven maar doorgaan. Nou ja, dat zal jij weten, Nina. Maar uiteindelijk wordt het dan steeds moeilijker om bij te blijven. En wordt de stap ook steeds groter. En dat wil je wel voorkomen.
Ik kan me voorstellen, sommige mensen zijn er heel nieuwsgierig naar. Andere mensen wat minder. Die nou ja, we zijn, houden er wel van hoe het nu gaat. Hoe ga je dan als het waterschapshuis, hoe wakker je die nieuwsgierigheid aan bij die mensen?
Ja, dat is altijd zoeken. Dus we hebben leergangen gedaan voor vrije inschrijving. Dus mensen die dat zelf wouden. Nou, dan heb je alleen maar nieuwsgierige mensen. Maar we hebben ook leergangen gedaan van, hey, we gaan met een team zo'n heel traject door. Daar maak je alles mee. En volgens mij is het de truc dan vooral om te verbinden aan wat mensen in de praktijk aan werk uitvoeren. Hè? Van, hey, kunnen we daar toepassingen eigenlijk aankoppelen die jouw werk doen veranderen? Of denk eens terug naar de afgelopen 10 jaar. Toen deed je ook echt ander werk.
Ja.
Ook al had je dezelfde taken, je deed het echt anders dan nu. En nou, kijk dan eens 10 jaar vooruit en welke stappen denk je dan dat we gaan zetten met z'n allen? En dan, nou, op die manier krijg je mensen vaak wel aan. Of krijg je in ieder geval hele goede gesprekken over wat wel of niet past.
Eigenlijk enthousiasmeren door, nou ja, voorbeelden van wat er al gebeurt, maar ook door verder in de toekomst te kijken van wat mogelijkheden zouden kunnen zijn.
Ja, vooral ja, dat helpt heel erg, merk ik. Dus ook als wij scenario's van de toekomst maken, dat zijn geen werkelijkheden, maar het zijn wel beelden die een stuk van de fantasiespier aanzetten en die zeggen, oh, wacht eens, mijn werk kan echt wel heel erg veranderen door een opkomst van bijvoorbeeld een AI. Dat gaat gewoon echt wel wat betekenen.
En als jij dan die fantasiespier aanzet en je kijkt naar die toekomst en je kijkt naar die waterschappen, neem ons eens mee naar die toekomst.
Nou, we hebben, wat is het, 1,5 jaar geleden hebben we een 5-tal scenario's ontwikkeld van het getransformeerde waterschap, noemen we dat. Dus in onze beleidsvisie hebben we staan dat we naar een getransformeerd waterschap gaan, wat innovatief is, waar de medewerkers en de organisatie een lerende organisatie zijn. En datagedreven werken staat daar centraal. Nou ja, dat zijn allemaal mooie terminologieën. Maar wat we bij die scenario's zagen is dat je best wel wat invloeden van buiten hebt die natuurlijk veel voor ons gaan bepalen. Maar je kan ook een stukje volgen waar je zelf mee aan de slag wilt. En waar wij toen vooral op uitkwamen is dat het getransformeerde waterschap een waterschap is waar techniek en kunstmatige intelligentie, maar nou ja, welke vormen van techniek dan ook eigenlijk invloed hebben op ons dagelijks werk. Maar dat de mens als factor wel centraal blijft staan. Omdat we een maatschappelijk belang dienen, is het belangrijk dat we de menskant in ogenschouw houden en blijven houden. En niet een, nou ja, zoals je dat in sommige landen hebt, de dark factories of in een warenhuis van Bol, bij wijze van waar alles met robots werkt. Dat we daar niet naartoe gaan, omdat we ook dat contact met de omgeving, nou ja, gewoon te houden hebben.
Dus dan is het eigenlijk een soort taak om te kijken dat je die technologie niet als een soort doel op zich gaat bekijken, maar dat je altijd kijkt van, oké, maar wat is nou eigenlijk de menselijke maat en wat willen we daar werkelijk mee? Is dat een beetje wat je
bedoelt? En dat je dat gesprek ook echt blijft volgen en blijft voeren samen. En dat je daar dus voor zover mogelijk bewuste keuzes in maakt. En nou ja, dat maakt onze omgeving niet altijd even makkelijk. Want sommige dingen gaan gewoon zo snel en komen zo snel op dat je er al mee geconfronteerd wordt voordat je er zelf over nagedacht hebt. Wil ik hier iets mee? He, dus nou ja, de opkomst van een co-pilot die ineens geïntegreerd is in al je systemen. Wil ik daar iets mee? En willen we dat aan of uitzetten? Of die keus die ben je nu aan het maken, terwijl het al automatisch aanstaat, zeg maar. En daar moet je over nadenken.
Ja, ik ben dan wel benieuwd, want jullie gaan dan zo'n traject in met van die waterschappen. Nou ja, dan heb je inderdaad alles wat nu gebeurt, heb je voor je gevoel wel getackled. En dan komt er dus zo'n nieuwe ontwikkeling. Hoe ga je ermee om? Of eigenlijk, hoe bereid je erop voor dat dat sowieso gaat gebeuren?
Ja, soms heb je geluk en zie je het van tevoren goed genoeg aankomen. Hè? Sommige technieken zie je niet van tevoren aankomen. Dat is natuurlijk ook iets. Maar ik denk een mooi voorbeeld is, wij zijn een 4-tal jaar geleden, 5-tal jaar geleden ook aan de gang gegaan. Bijvoorbeeld met digitale ethiek, data-ethiek. En wat dat betekent. Hoogleraren ook bijgehaald om met ons mee te denken hoe we daarmee omgingen.
En wat is data-ethiek?
Het vermogen om na te denken welke effecten je bereikt met de inzet van data. En hoe je dus wat mag wettelijk, wat kan technisch, maar ook dus wat je wil. En het constant na blijven denken op wat wil ik nou met die data. Daarover nadenken is wel een belangrijke. En je ziet dat nu eigenlijk een vogelvlucht krijgt. Hè, met wetgeving en zo komen daar nu allemaal restricties aan. Of juist in ieder geval worden de belangen redelijk gewogen. En we waren 5 jaar geleden daar al mee bezig. Dus we kunnen een vrij makkelijke schakeling maken tussen wat we al aan het doen waren tegen de tijd dat er nieuwe wetgeving en nieuwe belangen om de hoek kwamen kijken.
Ik zat inderdaad net te denken van wetgeving loopt eigenlijk altijd achter. Terwijl ja, die nieuwe ontwikkelingen die op je afkomen vragen er eigenlijk om dat je de hele tijd in die toekomst aan het kijken bent.
We hadden het dus over gedrag, cultuur en houding, hè? Om even terug te pakken. Jij noemt nu die data-ethiek. Als je het dan hebt over die cultuur en die houding, betekent dat dat iedereen zich eigenlijk moet realiseren van jongens, die nieuwe technologie die overkomt ons niet, maar we zijn er zelf bij en we kunnen zelf kiezen hoe we ermee om kunnen gaan. Is dat wat je bedoelt?
Idealiter wel. Het lukt natuurlijk niet altijd. Want sommige dingen zijn er voordat je ze echt gezien hebt. En dat is ook gewoon de werkelijkheid. Dus volgens mij gaat het inderdaad om wat je zegt, dat je daar constant mee bezig bent. Maar aan de andere kant ook af en toe dat je terugkijkend kan zeggen, hey, we hebben hier misschien nog niet goed genoeg over nagedacht. Laten we daar nu wel de tijd voor nemen. Want als we dat niet doen en zeggen, ja, dit is al gebeurd, dus we gaan maar door. Dan kom je op zo'n glijdende schaal die op den duur wel echt wel een risico op kan leveren bijvoorbeeld.
Wat is jouw ervaring eigenlijk, Nina, als het gaat over nieuwe ideeën die worden gelanceerd en dat gesprek dat dan wel of niet op gang komt?
Ja, er zijn wel eens ideeën ook over hoe je AI kan inzetten. Bij ons is het dan binnen een huis als je een puntentelling doet. Maar eigenlijk blijft het heel vaak bij meer een wild idee van één iemand. En nou ja, dan is iedereen heel enthousiast, maar vervolgens ja, landt het niet echt en hoor je er niet meer zoveel over.
Ja, de innovatieparadox. We blijven vasthangen met één iemand of een klein groepje wat een goed idee heeft. En de praktijk heeft eigenlijk de tijd niet om dat soort dingen ook te omarmen en dan uiteindelijk door te zetten. Daar hebben wij natuurlijk ook eigenlijk best wel veel mee te maken. Dat je inderdaad een tof ideetje hebt en dat daar een paar mensen heel erg warm voor lopen en dat overal verkopen. Maar dat betekent niet dat we morgen anders gaan werken. En ik denk daar heb je wat op te doen. En dan heb je het weer over gedrag en over cultuur en alles wat daarmee te maken heeft. En wij zijn daarom nu bijvoorbeeld heel druk bezig met het ontwikkelen van echt een innovatieklimaat voor de waterschappen. Dus ieder waterschap, 21 organisaties, zijn allemaal super innovatief op hun eigen manier met hun eigen mensen. Maar het vermogen om dat landelijk over alle 21 waterschappen heen te doen is best moeilijk. Want dat betekent dat je tijd moet nemen om kennis ook te delen en tijd moet nemen om te absorberen en alles daaromheen. En we zijn dus nu bezig met, we noemen dat het Impact Lab Innovatie Management. Dus een Impact Lab wat we met 21 waterschappen samen een soort leergang innovatie management doen. Om te zorgen dat we daar ook weer die gemeenschappelijke taal op innovatiegebied omarmen. Maar ook dat we daadwerkelijk met innovaties aan de gang gaan met meerdere waterschappen tegelijk. Dus met een vijftal waterschappen zijn we aan één innovatie bezig. Dus we zijn aan het kijken hoe we bijvoorbeeld door middel van AI-inzet kennisoverdracht van weggaande medewerkers kunnen absorberen, zodat nieuwe medewerkers zo meteen een digitale AI-assistent hebben, namelijk de kennis van hun oude medewerker, die live meedenkt bijvoorbeeld in het vergunningsproces.
Ja.
Nou, dat soort projecten zijn super interessant om dan op te pakken. En dat is nog klein, dus dan moet je dan parallel gaan kijken en hoe kunnen we dit opschalen straks voor 21 waterschappen.
Ja. Ja, voor mij klinkt dat zo logisch eigenlijk om het met z'n allen samen te doen. Al helemaal als je denkt, water stroomt natuurlijk gewoon over die grenzen heen. Die houdt zich niet aan die bestuurlijke gebieden die we hebben gecreëerd.
Nee, ja, zeker. Dat klopt.
Ja.
Er worden natuurlijk ook een heleboel ideeën gelanceerd die misschien niet helemaal goed uit de verf komen. Je wil misschien energie steken in een bepaald project en dat lukt dan niet. Kun je eens een voorbeeld geven van lessen die je daarvan hebt geleerd?
Ja, nou, het sluit denk ik wel aan bij wat Nina net zegt. Een van de grootste lessen bij dat soort projecten is dat je de massa eigenlijk aan moet zien te krijgen op een idee. Dus wij zijn een aantal jaar bezig geweest met veranderdetectie, zoals dat dan zo mooi heet. Dus op basis van luchtfoto's en dan met kunstmatige intelligentie zien waar iets in het watersysteem veranderd is. Daar zijn we ondertussen al 4 jaar ruim mee bezig. Maar dat heeft wel best wel wat toppen, maar ook best wel wat dalen gekend, dat project. En het loopt nog steeds en dat vind ik echt super tof. En we doen het ondertussen met 10 waterschappen en Rijkswaterstaat zijn we dat samen aan het doorontwikkelen en leren we daar heel veel uit. Maar tussendoor hebben we ook een keer bijna het project gestopt, omdat ja, het gewoon niet landde in de uitvoeringspraktijk. En dan moet je toch gaan kijken van, hey, gaan we stoppen of gaan we door? En toen hebben we toch met een aantal mensen gezegd, we zien dat dit potentie heeft. Alleen de tijd is er nu gewoon nog niet. Dus laten we vooral in die experimenteren en in die leerfase even doorgaan. Tot zodat we de stap kunnen zetten nadat er meer mensen betrokken zijn bij dit project. Voordat we zeggen, en nu is het misschien een goed moment om er een landelijk project van te maken.
Want waar strandde het project dan op?
Nou ja, deels op dat mensen dan het niet meegekregen hebben waarom we dit project doen. Of wat echt de meerwaarde is. Want we zijn er niet bij betrokken geweest. En dan heb je best wel wat stappen weer eigenlijk terug te zetten of te herhalen. Omdat binnen dat waterschap het weer net iets anders geregeld is. Of weer via een andere afdeling loopt. Of over verschillende afdelingen waar binnen één waterschap het in één afdeling zit. En nou ja, zo moet je iedere keer kijken van waar past het nou wel. En op welke manier past het en kunnen we daar het gesprek over voeren. En dat vraagt gewoon tijd en soms een lange adem. En dit is wel zo'n project wat een lange adem nodig heeft. Ja.
Wat zijn er dan hele grote verschillen tussen die waterschappen en de manieren waarop zij werken? En hoe ga je dan toe naar een gemeenschappelijke manier van werken en van taal, zoals we eerder al zeiden?
Ja, er zijn zeker verschillen. En dat zit hem dan in cultuur en in hoe de organisatie opgebouwd is. Hè? Dus het ene waterschap werkt heel procesgericht, terwijl het andere meer afdelings- en projectgericht werkt of taakgericht. En zo werkt iedereen wel op een andere manier, maar wel aan dezelfde taken en met dezelfde opdrachten. En in eenzelfde soort constellatie van samenwerking met provincie en een LTO en noem maar op. Dus in de basis is het hetzelfde, maar dan moet je af en toe even naar terug. Eerst naar die grotere basis waar die weer gelijk is voordat je weer gaat druppelen. En hoe zou dat binnen deze organisatie passen? En dan moet je daar wel echt wel, dat heeft soms wel wat wobbels met zich mee.
Oké, er zijn dus af en toe hobbels of uitdagingen. We hebben te maken met een grote digitale transitie waar iedereen mee te maken heeft. En je wil eigenlijk iedereen meekrijgen. Dat digitale vakmanschap is iets wat we allemaal moeten omarmen.
Ja, zeker.
Wat betekent dat voor leiderschap?
Ja, dat is een goede vraag. En dan wil ik gelijk even een onderscheid maken. Je hebt leiderschap in functie. Hè? Iemand heeft een leidende rol in een organisatie. Denk aan het middelmanagement. Directie, bestuur en alles wat daarmee te maken heeft. Maar je hebt ook leiderschap in mensen zitten. Dus wat heb ik nou zelf te doen om mijn werk morgen nog steeds goed te kunnen uitvoeren? En dat vind ik ook leiderschap.
Hoe neem ik mezelf mee in die
transitie?
Hoe neem
ik mezelf mee en ben ik me daar bewust van? En ben ik bezig met een lerend vermogen op nieuwe technieken? Thuis lukt het ons allemaal om digitaal te betalen en te verwachten als ik vandaag iets bestel dat het morgen in huis is. En of het nou een pakketje is of dat het de boodschappen zijn of wat dan ook. Maar kunnen we dat ook in ons werk toepassen? En dat vraagt echt wel anders kijken naar hoe wij werken. En misschien ook wel anders samenwerken. En dan hebben we, en dat vind ik altijd de leuke tegenstelling, is dat we aan één kant een betrouwbare en vertrouwde overheid moeten zijn met gewoon hoe we werken, dat mensen weten waar ze aan toe zijn en dat we binnen een bepaald kaderstelling werken. En aan de andere kant zie je ook dat we steeds meer netwerkend aan het werken zijn. En het is allebei belangrijk. En volgens mij moet je dus ook niet jezelf verheerlijken door te zeggen, en vanaf morgen gaan we allemaal netwerkend samenwerken en werken we allemaal in die maatschappij van morgen samen. En we vergeten hoe we ook gewoon betrouwbaar en ons werk al honderden jaren op een goede en gezonde manier doen.
Laten we eerst kijken naar dat persoonlijke leiderschap. Dat betekent eigenlijk dat iedereen zich moet realiseren dat hij of zij onbekwaam is. En bekwamer dient te worden, of in ieder geval mee dient te gaan. En dat je die nieuwsgierigheid moet triggeren. Betekent dat inspireren en meenemen, dat iedereen moet meedoen?
Ja, laten zien in ieder geval dat de wereld van morgen anders is. En dat zit zeker op dat inspiratie gebeuren. Hè? Dus daar zijn we echt wel veel mee bezig. Met toffe sprekers of toffe events organiseren. Gewoon om mensen te laten zien, hey, die wereld verandert. En dat doen heel veel waterschappen in huis zelf ook al. Hè? Dus die hebben vaak teams die daarmee bezig zijn. Een voorbeeld vind ik heel mooi. Waterschap Drentse Overijsselse Delta bijvoorbeeld. Die hebben een heel digitaal café gebouwd. Waarin bijna een oud bruin café hebben ze staan. Maar dat is het AI-café. Dus daar komen mensen om met AI-toepassingen te werken. En dat staat gewoon in de gang. Daar loop je binnen en dan denk je, oh, ik ga eens even zitten en ineens heb je een laptop voor je snuffert en ben je met allemaal AI-toepassingen gewoon aan het experimenteren. Gewoon om te snappen, hey, die wereld verandert en morgen ziet jouw werk er anders uit.
Een oud bruin AI-café op Vro. Is dat iets voor jullie ook of niet?
Nou, ik hou wel van oude bruine cafés, dus wat mij betreft wel. Ja, en ik denk, want je hebt dan iemand die is nieuwsgierig, wil graag iets doen, wil initiatief nemen. En een café is natuurlijk ook bij uitstek de plek waar je elkaar ontmoet. Dus daar komt misschien ook weer heel erg die samenwerking aan bod.
En raak je in ieder geval in gesprek en ga je er dus over nadenken. Hey, wat betekent dit voor mij? En ik denk dat is precies dat persoonlijk leiderschap wat je eigenlijk nodig hebt voor dit soort dingen. En ik vind het heel tof te zien dat heel veel waterschappen op dit soort manieren, creatieve manieren, toch hun medewerkers uitdagen om na te denken over, hey, wat betekent die wereld van morgen nou voor mij en voor mijn werk? En natuurlijk heb je altijd mensen die daar niet per se in mee willen gaan. Dat is ook gewoon een feit. En dan is de vraag, ga je je daar heel erg op focussen of ga je juist inderdaad challengen de mensen die er iets mee willen en ga je op die manier de beweging creëren? En ik denk dat dat tweede een stuk beter werkt in onze wereld.
En dat is een van de rollen van de mensen met leiderschapsfuncties.
Ja. Accepteren dat zo is, maar ook daarmee niet zeggen, dus doe ik er niks mee. Maar wel constant die verbeelding blijven challengen, denk ik.
En als je dan wat dieper kijkt naar de mensen met leiderschapsrollen, dat zijn dan de bestuurders, de lijnmanagers, dat zijn de mensen die de kar moeten trekken in zekere zin, hè?
Ja.
Wat zijn dan de kwaliteiten waarover zij moeten beschikken in deze veranderende wereld?
Nou ja, inspiratief leiderschap is denk ik een hele belangrijke inderdaad. Dus aan één kant laten zien dat je ervoor staat om morgen nog steeds goede meerwaarde te leveren in een nieuwe wereld. Maar aan de andere kant denk ik ook kritisch blijven. He, dus we hadden het net al even over die ethische kant. En daar zitten nog veel meer grote keuzes en grote dingen aan te komen. Of die zijn er al en die hebben tot nu toe nog tactisch ontweken of wat dan ook. Maar scherp blijven op de keuzes die we maken. Wat voor effect dat voor onze omgeving heeft. Ook voor onze eigen bedrijfsvoering misschien wel. En alles daaromheen.
Ik hoor eigenlijk dat je nieuwsgierige mensen nodig hebt. Mensen echt met persoonlijk leiderschap, die initiatief nemen.
Zeker.
Mensen samenbrengen. Nou ja, dat gaat eigenlijk heel erg over de mensen die je nu al hebt, die er al zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je ook veel nieuwe mensen nodig hebt met, nou ja, ook wel met technische kennis. Misschien is het een oud imago hoor, maar ik kan me voorstellen dat als je aan de TU Delft studeert, dat je de waterschappen niet het allereerste is waar je aan denkt.
Ja.
Hoe pakken jullie dat aan?
Ja. Ik snap dat je het zegt. En deels klopt het, denk ik. Hè? Want de ingenieursbureaus die over de hele wereld werken, dat is natuurlijk super sexy. En daar gebeurt superveel. En daar worden de nieuwste technieken ontwikkeld. Maar ik denk dat de waterschappen ook zeker de moeite waard zijn. En dan vooral omdat daar niet alleen de nieuwste technieken ontwikkeld worden, maar ook gewerkt wordt met de nieuwste technieken. En ik denk dat dat spreekt aan. En dat je toch ook wel echt die maatschappelijke meerwaarde als basis hebt vanuit je werk. En een mooi voorbeeld daarvan is, we hebben een aantal jaar geleden het programma Deep ontwikkeld. Dat ging over data engineering en data science. Dus we leiden data science en data engineers op, zowel binnen de waterschappen, mensen die daar al bezig waren. Maar we haalden ook best wel wat mensen die net van school kwamen binnen. Van, het gaat er namelijk om dat als jij een data scientist bent, dat je ook snapt wat waterschapswerk is en vice versa. En die taal die moet je samen ontwikkelen. Nou, dan ga ik weer over die taal, sorry. Maar het is wel een belangrijk onderdeel dat je daar samen kennis in opbouwt. En dat je dus ook het vermogen hebt om zo meteen bijvoorbeeld die ingenieursbureaus uit te dagen op zo'n data science vraagstuk. Maar wel vanuit ook eigen kennis. En niet alleen vertrouwd op de kennis die van buiten komt. Maar juist daar samen in onderzoekt. En dan heb je juist die volgende generaties hebben we heel hard nodig, denk ik. Want ja, er zijn steeds minder mensen en meer vacatures op technisch gebied. Dat staat zeker. En dat kan je misschien een deel oplossen met nieuwe technieken. Maar je zal altijd die mensen nodig hebben om te snappen waarom we dingen doen en op welke manier we het best aan kunnen pakken.
Nou, volgens mij hebben we echt al ontzettend veel gehoord over gedrag en houding. We hebben het even over cultuur gehad. Nou wil ik hem eigenlijk even terugpakken en kijken of we dus tot dat stappenplan kunnen komen. Die we misschien wel breed kunnen uitzetten binnen de overheid.
Stap 1, Jonas.
Ja, inzicht en overzicht. Ik denk een mooi voorbeeld is AI-geletterdheid. Zijn we nu mee bezig. Dus dat is vanuit de AI Act en dat soort zaken komen er allemaal wetgeving op ons af. Die zegt dat iedere medewerker in je organisatie AI-geletterd moet zijn. En het interessante is dat de wetgeving nog niet zegt wat AI-geletterdheid dan betekent. Dus je moet zelf gaan ontwikkelen van wat betekent het voor onze organisatie dat iemand AI-geletterd is. En alleen daar al stappen in zetten is super tof. Dus de eerste stap is vooral overzicht krijgen. Wie is op dit moment binnen 21 waterschappen waarmee bezig? En welke lessen hebben we daarin al geleerd? Dus dat is wat mij betreft stap 1.
Overzicht krijgen, AI-geletterdheid. AI-geletterdheid is natuurlijk een hele goeie, want dat speelt bij jullie ook. En dat speelt bij alle ministeries, dat speelt bij de gemeentes. Overzicht, mee eens?
Ja,
wie moet er aan de slag? Oké, stap 2.
Ja, stap 2 is op het moment dat je overzicht hebt, is natuurlijk om een aanvalsplan te maken. Dus dat je gaat kijken van hoe kunnen wij meer waarde halen uit dat we op een aantal vlakken ook daar samen in optrekken. Dus dat kan overheidsbreed zijn, dat kan binnen de waterschappen zijn dat we zeggen, we hebben een aantal hele toffe e-learnings rond AI-geletterdheid die eigenlijk iedere medewerker zou moeten doen. Kunnen we die dan niet gemeenschappelijk delen via een platform of via een omgeving, zodat we dat allemaal samen doen en dat je niet allemaal bureautjes in gaat huren om voor jou een e-learning te ontwikkelen.
Inzicht, aanvalsplan. Heb jij nog een suggestie voor dat aanvalsplan, Nina?
Nou, ik vroeg me vooral af, kijken jullie dan ook al verder dan de waterschappen? Ga je dan dus ook met gemeenten of provincies aan de slag?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk de AI-coalitie in Nederland waar van alles in gebeurt. We hebben radio, dus we kijken ook wel wat daar gebeurt en hoe we daar verbindingen kunnen leggen. Ondertussen vinden we het ook heel moeilijk om met 21 al samen te werken. Dus dan is het iedere keer kijken, wat doe je nou met z'n 21 of wat haal je van buiten naar binnen? Maar ook, wat hebben we zelf al te doen daarin? En welk snelheidstempo past dan?
Dus welke focusgebieden in je aanvalsplan?
Zeker, ja.
Oké, stap 3 dan.
Ja, stap 3 is dan langzaam zaken bij elkaar gaan brengen. Want iedereen is zijn eigen tempo aan het varen en iedereen is op zijn eigen manier bezig. Dat is volgens mij goed. Want dat tekent ons ook dat we daar redelijk autonoom af en toe in handelen. Maar aan de andere kant moet je dan dus ook wel zorgen dat je langzaam bij elkaar komt en dat je dus gemeenschappelijke stukken ook gaat omarmen. En dat zit hem aan één kant in bijvoorbeeld van die e-learnings, maar aan de andere kant ook in, waar hebben we het nou over als we over verschillende risiconiveaus praten van AI die we inzetten? En dat moet je bijvoorbeeld ook gaan aanpakken. En dat proberen we ook samen vooral te doen.
En hoe bedoel je dan het samenbrengen? Zijn er dan bepaalde waterschappen die heel erg vooruit lopen en minder risico's zien dan anderen? Of?
Ja, of meer risico's zien en vooruitlopen kan ook nog. Ja. Het kan allebei, maar dat zie je inderdaad. Dus er is gewoon tempoverschil. Het ene waterschap is al bezig met al haar medewerkers opleiden. Het andere waterschap heeft net één groepje medewerkers dus een eerste kennismaking met AI laten doormaken.
Ja.
En alles daartussen.
Dus eigenlijk wil je dan zeggen tegen die hele snelle van, wacht even op de rest.
Nou ja, dat vooral niet eigenlijk. Eigenlijk wil je vooral kijken, hoe kunnen wij met dat tempo mee gaan bewegen. Okay. En zodat langzaam de rest ook in kan haken. Okay. Want op het moment dat je gaat remmen, dat haalt wel alle inspiratie en alle ambitie ook weer uit zo'n waterschap. Dus dat wil je vooral niet doen.
Dus die achterhoede, die moet juist gaan rennen om de rest weer bij te.
Ja, of in ieder geval gebruik maken van de lessen die al geleerd zijn door de waterschappen die de sprint naar voren al hebben gezet in het onbekende. Ja.
Stap 4?
Nou ja, stap 4, en daar zijn we echt nog niet. Hè? Dat wordt volgens mij dat je gelijkwaardig optrekt met z'n allen. Dat je een gelijkwaardige basis hebt. En dat je vanuit die gelijkwaardige basis handelt. En op het moment dat er nieuwe inzichten komen, dat je die dan dus ook samen omarmt. En ik denk dat duurt nog wel even voor we daar echt zijn op landelijk niveau.
En hoe zou dat dan bij die AI-geletterdheid eruit zien, dat samen optrekken?
Nou, volgens mij dat je in ieder geval afspraken hebt over welke AI gebruiken we wel, welke AI gebruiken we niet. Onder welke voorwaarden gebruiken we dat? Hè? Dus als we bijvoorbeeld voor zuiveringen gebruiken we best wel veel machine learning toepassingen en alles wat daarmee te maken heeft. Hebben we al die medewerkers ook daadwerkelijk opgeleid tot het risiconiveau van de technieken die zij gebruiken? Snappen ze wat de risico's zijn van wat ze gebruiken? Hebben ze erover nagedacht? En als we dat nou eens landelijk op eenzelfde niveau krijgen, dan heb je in ieder geval een goed uitgangspunt als de nieuwe ontwikkelingen zijn.
Oké, Nina, we hebben een stappenplan.
Ja,
inzicht krijgen. Er moet een aanvalsplan komen. We gaan de zaken bij elkaar brengen. En we gaan vervolgens gelijkwaardig optrekken. En dat is eigenlijk het punt waar we nu zijn. Kan je ermee uit de voeten?
Zeker, ja. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen.
Oké, slotvraag, Jonas. En die vraag stel ik eigenlijk aan het einde van elke podcast en elke spreker en elke gast die we hebben. Er komt een jonge generatie getalenteerde managers aan die de boel gaan overnemen in de toekomst. Nina en haar generatie. Wat voor wereld, of misschien beter wat voor digitale wereld hoop je eigenlijk voor Nina en haar generatie achter te laten?
Ja, goeie vraag. Future ancestorship is zo'n term die daar altijd bij mij bij komt.
Kijk eens aan.
Ik vind het heel belangrijk dat je goed nadenkt over van wat ik nu doe, wat heeft dat op lange termijn voor effecten. En ik denk zeker met de digitale ontwikkelingen dat we daar nog lang niet vaak genoeg bij stilstaan. Dus dat we techniek inderdaad inzetten doordat we zien, oh, dit kan iets heel tofs. Dit gaat mij zoveel helpen in mijn werk. Maar dat we nog niet nadenken over wat de lange termijn effecten zijn van zaken. Denk aan bijvoorbeeld duurzaamheid rond het gebruik van data. Dat is wel een interessant thema. Moeten we echt beter over na gaan denken. En ook beter snappen. Hè? Want het betekent ook niet dat we alles al snappen nu. Maar daar zou ik heel graag een grote stap in zetten. Dat we snappen wat het effect is van ons eindeloos mailverkeer, van onze eindeloze inzet van AI en wat dat voor de wereld van morgen betekent.
Oké, Nina, jij bent de toekomst. Is het heden in goede handen hier?
Nou, als ik dit zo hoor, zeker. Ja. Volgens mij zouden we over de impact op duurzaamheid nog een hele podcast aflevering kunnen maken.
Ja, nog een 10, vrees ik. Ja, ja. Zeker.
Heel belangrijk, ja.
Dankjewel, Jonas Heffels. Ik wens je heel veel succes met jouw aanvalsplan.
Graag gedaan. En jullie met jullie rondje.
Hey, Nina. Al die andere afleveringen, als onze luisteraars die andere afleveringen willen luisteren, waar moeten ze dan zijn?
Ja, we hebben inderdaad nog meer afleveringen gemaakt van Bits en Beleid. En die zijn te beluisteren op Spotify en op de website van Radio.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Jullie ook bedankt.